Welkom bij de tweede aflevering van deze podcastserie De Snelheid van Geld. We hebben het de vorige keer al gehad over een paar onderwerpen die in de samenleving spelen. En dat gaan we nu weer doen, Karima. En opnieuw is Klaas onze gast.
Goedemiddag. Het is een plezier om hier weer te zijn.
De migratie.
Ja.
Het volgende onderwerp, Karima. Ja.
Migratie is tegenwoordig een heel belangrijk onderwerp bij verkiezingen. We horen verschillende geluiden daarover, zowel positieve als negatieve geluiden. Maar Klaas, jij pleitte voor het genereus toelaten van kennismigranten en het juist beperken van praktisch geschoolde migranten. Kun je daar misschien wat meer over vertellen?
Ja, ik begrijp best dat dat een lastige of een ingewikkelde boodschap is, omdat het ook, er zit een zekere tegenstrijdigheid in die boodschap. Maar dat komt ook omdat we ons rekenschap moeten geven van verschillende ontwikkelingen. Onze eigen beroepsbevolking, de groei daarvan komt zo goed als tot stilstand in de komende jaren. Dus normaal gesproken komt economische groei uit groei van de beroepsbevolking plus groei van de arbeidsproductiviteit. Als je geen groei meer hebt van de beroepsbevolking, dan moet het vooral komen uit de groei van de arbeidsproductiviteit. Dus dan moet je vooral specialiseren in die activiteiten met gewoon een hele hoge productiviteitsgroei. Nou, dat is in de huidige economie is dat vooral kenniswerk. Wij leiden alleen zelf onvoldoende kenniswerkers op om bijvoorbeeld de vraag naar kenniswerkers van bedrijven als ASML, maar echt niet alleen ASML, maar het is altijd het meest in het oog springende voorbeeld. Maar om dat soort bedrijven ook inderdaad voldoende kenniswerkers te kunnen geven om die productieve activiteiten te kunnen ontplooien, waar wij als Nederland een hoop groei uit halen, vervolgens een hoop belastinginkomsten. En die belastinginkomsten hebben wij weer nodig om onze welvaartsstaat overeind te houden. Dus dat is het positieve deel van immigratie. Tegelijkertijd is het zo dat we in Nederland tegen allerlei capaciteitsgrenzen aanlopen. We hebben het al over koolstof en stikstof gehad. Maar we hebben natuurlijk ook de fysieke ruimte, tekort aan woningen. Immigranten moeten ook ergens gaan wonen. Je zou ook kunnen zeggen dat er ook de maatschappij ook iets van een sociaal absorptievermogen heeft, ten aanzien van de mate waarin lokale gemeenschappen ineens totaal van karakter veranderen als er grote golven immigratie daar in die gemeenschappen neerdalen. Dus ergens heb je immigratie nodig. Je hebt ook immigratie nodig overigens in beroepen als de zorg, die wel degelijk ook praktisch geschoold zijn. Hè?
Ja.
Maar het betekent niet dat je dus alle immigratie overal in de maatschappij denk ik evenzeer zou moeten verwelkomen. En als ik dat dan combineer met de observatie dat een deel van de arbeidsmigratie eigenlijk plaatsvindt op wijzes die toch redelijk mensonterend zijn, waar goedkoop arbeidskrachten worden binnengehaald onder het minimumloon, via schimmige uitzendconstructies die als enige doel hebben het ontwijken en het ontduiken van arbeidswetgeving in Nederland, die we natuurlijk niet voor niks hebben, omdat wij vinden dat arbeiders ook recht hebben op een menswaardig bestaan en een menswaardige arbeid. Dan zeg ik van waarom staan we dat toe? Waarom gaan wij niet eens beginnen in Nederland gewoon te zeggen we gaan de wet handhaven? We hebben met elkaar afspraken gemaakt over hoe wij arbeid willen organiseren. Dat dat tegen een fatsoenlijk minimumloon moet. Ja, en dat zou als consequentie hebben dat bepaalde bedrijfstakken minder hard zullen gaan groeien in de toekomst. Misschien zelfs zullen gaan krimpen. Maar ik denk dat we selectief moeten zijn, omdat we nou eenmaal tegen die capaciteitsknelpunten aanlopen.
En als we dan naar die zorg en het onderwijs kijken, want ja, jij hebt het al bijvoorbeeld over IT-mensen, kan ik me voorstellen, hoog opgeleid. Maar in de zorg en het onderwijs zijn ook heel veel tekorten. Hoe lossen we dat dan op?
Nee, maar daarom is het dus ook niet zwart-wit. Dat wil ik hier te benadrukken. Kenniswerk versus niet-kenniswerk of praktisch geschoold werk. Nee, ook in de zorg en in het onderwijs komen wij misschien wel ook onze eigen mensen tekort. En dan zullen we die tekorten ook moeten aanvullen met immigratie. Dat zijn namelijk onvermijdelijke activiteiten. En die activiteiten zullen ook in Nederland plaats moeten vinden. Want immers, als jij straks oud wordt, dan wil je verzorgd worden in Nederland. Dus je hebt handjes aan het bed nodig in Nederland. Daar heb je immigranten voor nodig. Maar sommige van dat werk waar ik het net over had, daarvan is natuurlijk de vraag, waarom moet dat in Nederland plaats hebben? Mijn collega van het Centraal Planbureau heeft ooit de vraag op tafel gewerkt van ja, is het eigenlijk beter voor de Nederlandse economie dat wij tomatentelers importeren? Of zouden we niet gewoon beter in het vervolg de tomaten kunnen gaan importeren. Dus met andere woorden, waarom moeten de tomaten in Nederland geplukt worden, terwijl ze in andere landen allicht onder de zon en hè, in landen waar sowieso de prijs van arbeid, het minimumloon een stuk lager ligt dan bij ons.
Opnieuw een stevige boodschap aan de politiek.
Ja, maar ik denk dat deze boodschap, kijk, bij het maken van deze boodschap sta ik natuurlijk niet alleen. Hè? Mm-hmm. Ik noemde net mijn collega van het Centraal Planbureau die daar al op heeft gewezen. We hebben inmiddels het rapport van de commissie van Zwol over beheersbare
over demografie ook, hè? Demografie. Bevolkingsgroei.
En die komt eigenlijk, als je dat rapport goed leest, tot precies dezelfde conclusie als dat ik kom. Denk na, hè? Waar zit de meest toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie, voor de Nederlanden? En die zit op bepaalde vormen van immigratie, maar die zit niet op alle vormen van immigratie. Ja, en ik denk dat dat een boodschap is die nodig is, omdat wij dit hoort gewoon bij de Nederlandse economie gereed maken voor de aankomende vergrijzing.
Ja, we gaan naar het laatste onderwerp en we hadden het al over knopen doorhakken. Misschien is dit wel een Gordiaanse knoop waarvan je kunt afvragen hoe gaan we die nou in godsnaam oplossen. Maar we gaan eerst even naar Rome, want in Rome zit op dit moment Vera. Vera is een van de presentatoren van deze podcast, maar studeert op dit moment in de Italiaanse hoofdstad. Vera, hallo.
Ha, Ruud.
Wat doe je daar eigenlijk op dit moment?
Nou, ik ben weer de studiebank ingedoken. Ik volg mastervakken in internationale economische relaties. Dus dan moet je denken aan duurzame financiering, gedragseconomie, global risk management. En met een hele internationale groep zit ik nu in Rome en gaan we straks naar Berlijn.
Nou, we hebben het met Klaas over de woningmarkt in Nederland. Grote problemen. Is dat nou in Rome ook zo? Was het voor jou moeilijk om een kamer te vinden?
Nou, dan vraag je me wat. Ja. En ik was niet de enige die moeite had. Eigenlijk, als je kijkt naar het aanbod van huurwoningen in Rome, is dat ontzettend laag in de betaalbare sector. Het is natuurlijk ook een stad waar gewoon heel veel toeristen naartoe gaan. Het is een groot openluchtmuseum. Ja, en wat je ook ziet hier, ja, ik heb dan nog geluk gehad. Ik ontmoette iemand via in de trein. Die weer iemand kende. Dus uiteindelijk kwam ik ergens terecht. Maar sommige van mijn studiegenoten zijn opgelicht. Of wonen ongeveer een uur buiten het centrum. Ja, je ziet ook zelfs dat er protestacties zijn begonnen. Studenten die dan in een tent zijn gaan slapen. Om te laten zien dat ze, ja, dat deze situatie ook niet houdbaar is.
Is dat nou alleen een probleem van Rome? Of is dat in heel Italië zo?
Ja, hier heb ik het ook over gehad met verschillende Italianen. En wat ik daaruit begrijp is dat het best wel een probleem is over heel Italië. Maar dat het wel verschilt tussen steden en het platteland. En dat er ook een verschil zit tussen steden. Dus je ziet bijvoorbeeld in de grotere steden zoals Rome, Florence, Milaan. Ja, daar is ontzettend grote vraag naar huurwoningen. En dus ook daar de huurmarkt, daar zijn gewoon ontzettend hoge prijzen. Die huizenprijzen zijn daar ontzettend hoog, omdat er gewoon een hele hoge vraag is naar huurwoningen.
Ja.
En dat gaat ook samen met een stijging in het aantal korte termijn vakantieverhuur. De inflatie heeft ook een gevolg voor de huizenmarkt in Italië. En dat zag ik bijvoorbeeld ook een vriendin van mij. Zij heeft in Milaan gestudeerd en haar zusje woont daar nu ook. En in die 3 jaar tijd die daartussen zit, is de huurprijs verdubbeld. En de reden die ze daarvoor gaf was dat ze dat moesten doen vanwege de inflatie.
Oh.
Daar schrok ik eigenlijk eerlijk gezegd wel een beetje van. En wat je ook hier ziet is dat Italiaanse jongeren later uit het ouderlijk huis gaan om op zichzelf te wonen. Het gemiddelde ligt hier rond de 30, waar het EU-gemiddelde echt substantieel lager ligt rond de 26 jaar. En dan hebben we het dus ook nog niet eens over de arbeidsmarkt gehad, want hier is het echt lastig om aan een goed betaalde baan te komen. De lonen liggen relatief laag. Veel jongeren gaan dan ook daarom buiten Italië werken. Laag salaris, hoge huurprijs. Lastig om een vast contract te krijgen. Lastig om een hypotheek te krijgen. Lastig om ook nog te sparen om ooit een eigen woning te kopen. En überhaupt om met je boodschappen en alles rond te komen. Dus ja, het is best wel een lastige situatie hier in Italië.
Nou, dankjewel Vera. We gaan er verder met Klaas over praten.
Doeg.
Klaas, dat was Vera in Rome. Ongetwijfeld niet helemaal te vergelijken Italië met Nederland. Maar Ja, als ik naar mijn eigen omgeving kijk, als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen zoon kijk, ja, het is volstrekt onmogelijk voor hem om een woning te vinden. Want of ze zijn er niet, of hij betaalt zich blauw. Hoe komen we hieruit uit dit probleem?
Nou, dit is een heel groot probleem. Ik herken het ook bij mijn eigen kinderen. Hè. Mijn zoon is ook tweedejaars student, woont ook thuis. Ook ja, kansloos om een kamer te vinden. En dit probleem heeft zich natuurlijk opgebouwd in jaren, zo niet, hè, decennia lang. Kijk, en het eerste probleem is, we hebben gewoon te weinig huizen. Ja. Dus daar kunnen we, ja, we kunnen het heel ingewikkeld allemaal maken. Maar het tekort aan woningen wordt ongeveer geschat op 5% van de woningvoorraad. Ja, dat is echt wel hele serieuze woningnood. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat onze woningvoorraad ook niet altijd even optimaal wordt benut. Hè? Dus bijvoorbeeld, er zijn heel veel voorbeelden van ouderen die nog met z'n tweeën in dat grote huis van 4 verdiepingen wonen. Wat waar ze eigenlijk maar hebben. Anderhalve verdieping van nog gebruiken. Ja. Ja, die ervaren heel weinig prikkel om te gaan verkopen en naar een kleiner huis te gaan wonen. Want immers, als ze een deel van hun vermogen liquide maken, moeten ze daar plotseling belasting over gaan betalen. Terwijl vermogen wat je in je huis hebt zitten, hè, daar plezierig buiten blijft. Maar die mensen houden dus wel grote huizen bezet waar jonge gezinnen niet naar kunnen doorverhuizen. Die blijven weer in veel te kleine starterswoninkjes zitten soms, hè, met meerdere kinderen in kleine slaapkamertjes enzovoort. En dan zijn die starterswoningen vervolgens weer niet beschikbaar voor jou en mijn kinderen, die daar misschien op dat moment aan toe zouden
zijn.
En
hoe lossen we dit op?
Nou ja, dus het eerste is toch, en het is heel flauw, want iedereen zegt het bouwen, bouwen, bouwen.
Ja, maar
dat
is wel
waar. Ja, het is wel waar, dat is het eerste wat moet gebeuren. Maar waarom gebeurt het dan niet? Dan moet je dus toch een spade dieper gaan. En dat heeft natuurlijk ook alles met te maken dat wij in Nederland misschien een minister hebben die zegt, ik wil meer bouwen. Maar dan gaat die minister in gesprek met lokale overheden. En die zeggen, nou, jij gaat daar helemaal niet over. Want wij gaan over vergunningverlening, hè, het aanwijzen van bouwgrond. Dus je hebt hier een enorm coördinatieprobleem. Dat in de jaren 90 heel veel van dit soort bevoegdheden gedecentraliseerd zijn naar de lagere overheden. Ja, en lagere overheden hebben natuurlijk maken hun eigen afwegingen over hoe groot willen ze hun gemeente laten zijn. Welk type woningen willen ze er wel bij hebben en niet bij hebben. En de optelsom van die overwegingen leidt niet per se tot een optimale uitkomst ook voor Nederland. Dus er zitten allerlei bestuurlijke vraagstukken waar ik zelf natuurlijk ook helemaal niets aan kan doen. Die ik alleen kan signaleren. En die alleen opgelost gaan worden als er toch meer doorzettingsmacht terechtkomt bij de minister van Wonen.
Ja. Ja.
Dus wat je eigenlijk zegt is dat het eigenlijk gecentraliseerd moet gaan worden, die wetgeving.
Ja, want we zullen gewoon 1 miljoen extra huizen nodig hebben. Dat betekent dat er ook ruimte voor moet worden vrijgemaakt om die woningen te gaan bouwen. Op dit moment is het zo dat de bewoonde omgeving neemt ongeveer 9% van de ruimte in Nederland. Nou, dat zal zeker moeten doorgroeien naar zeg even 10, misschien 11%. He, als wij 1 miljoen woningen gaan bijbouwen. Die ruimte zal natuurlijk ergens vandaan moeten komen. In Nederland is elke vierkante meter heeft al een bestemming. Dus ook daar zal weer een keuze gemaakt worden. Waar gaan we die ruimte vandaan halen? Vervolgens, als we natuurlijk wel meer woonwijken gaan bouwen, zal er ook infrastructuur bij horen. Ja. Die woningen zullen ook bereikbaar moeten zijn. Die zullen moeten worden aangesloten op elektriciteitsnet, aan waternet. Nou, daar begrijp ik dat ook enorme tekorten zijn, achterstallig onderhoud in termen van investering. Dus dat vereist ook een behoorlijke investeringsinspanning in dat soort faciliteiten. Ja, en dat is zeg maar even het deel bouwen. Dat is dan nog conceptueel het simpelst. In de praktijk heel ingewikkeld, conceptueel het simpelst. Daarnaast leidt de woningmarkt dus ook door een hele slechte doorstroming. En dat heeft ook alles weer te maken met de disbalans die er is tussen enerzijds een redelijk grote sociale huursector, een redelijk grote vrije koopsector, maar een veel te beperkte vrije huursector, wat eigenlijk een beetje het smeermiddel zou moeten zijn voor mensen om een geleidelijke wooncarrière te kunnen
doormaken. Je bedoelt dat mensen dan eerst daar kunnen gaan huren wat wat duurder is en dan later kopen.
Ja, nu zijn er ook veel te veel mensen die eigenlijk zich niet kunnen veroorloven om te kopen. En die blijven dan veel te lang in een sociale huurwoning zitten waar ze helemaal eigenlijk niet horen. Ja. Hè? Scheef wonen is ook een fenomeen op de Nederlandse woningmarkt. Scheef wonen kun je alleen maar voorkomen als mensen ook werkelijk de mogelijkheid hebben om via een vrije huursector te sparen en dan uiteindelijk wel de stap naar een koopsector te kunnen maken.
Als ik jou goed beluister, dan zeg je hier tegen de politiek niet een beetje hier en een beetje daar, maar dit is echt een fundamenteel probleem van vraag en aanbod.
Ja, het is een fundamenteel probleem, maar het is weer een probleem van keuzes maken, want meer bouwen en ook de bijbehorende infrastructuur aanleggen, dat leidt natuurlijk tot stikstofuitstoot. Dus dat betekent dat er elders in de economie stikstofruimte zal moeten worden gecreëerd.
En dan zijn we bij het vorige onderwerp.
En dan zijn we weer terug bij het vorige onderwerp. Dus dat betekent dat andere activiteiten in de economie, hè, misschien wel de landbouw, wat minder ruimte zullen. Althans bepaalde vormen van landbouw. Hè. Ik wil hier niet alles over één kam scheren, maar er zijn vormen van landbouw in Nederland, met name de intensieve bio-vleesindustrie, die natuurlijk toch heel intensief stikstof vervuilen. Waar de producten eigenlijk alleen maar voor de export worden geproduceerd. Dus waar ook geen issue is van voedselzekerheid of zo voor de Nederlanders. Ja, daarvan moet je ook afvragen. Of zijn dat ook weer activiteiten waar heel veel van dit soort uitgebuite arbeidsomstandigheden, noem ik het even, voorkomen. Ja. Dus dan kom je eigenlijk toch weer bij dezelfde vraag terecht. Zouden we daar niet toch eens wat kritischer naar moeten kijken?
Ik weet niet of ze naar deze podcast luisteren, maar als ze dat doen, dan denk ik dat ze denken, daar gaat me verdienen model.
Nou, ik denk elk bedrijf moet een verdienmodel hebben, maar een verdienmodel wat gebaseerd is op niet de werkelijke kostprijs in rekening wordt gebracht van het produceren, maar dat een deel van die kostprijs wordt afgewenteld op de maatschappij.
De milieuschade.
De milieuschade. Dat een deel van die werkelijke kostprijs wordt afgewenteld op arbeidsimmigranten die geen enkele rechtspositie hebben, die in een zeer ongelijke machtsverhouding staan en daardoor uitgebuit kunnen worden tegen een loon lager dan het minimum, die een aantal uren per week moeten werken wat ver boven het wettelijke maximum zit, enzovoort, enzovoort. Ja, dat soort verdienmodellen heb ik niet zo heel veel sympathie mee. Daarmee wil ik nogmaals niet de goede hebben altijd onder de slechte te lijden. Daarmee wil ik niet de hele bedrijfstak over één kam scheren. Er zijn absoluut, ook binnen dit soort bedrijfstakken, zijn er verlichte ondernemers die wel hebben geïnvesteerd in automatisering, robotisering, die wel ook hebben geïnvesteerd in de stikstofuitstoot, opvangen en zorgen dat die niet in de vrije natuur terechtkomt en daar een oplossing voor verzinnen. Dus er zijn wel degelijk goede verdienmodellen, ook binnen deze bedrijfstakken. Maar helaas zijn er ook nog te veel bedrijven die het verkeerde type verdienmodel hebben.
Ik heb nog één vraag aan jou, Klaas. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. AI, Artificial Intelligence. We hebben ook al een paar keer mensen horen praten daarover. Die hebben gezegd van, hou er maar rekening mee. Over een jaar is jouw werk heel anders. Het blijft allemaal heel theoretisch en vaag. En toch voel je aan alles dat er flink wat gaat veranderen. Voel jij dat ook zo?
Ja, dat voel ik wel zo. Tegelijkertijd wil ik wel een beetje waarschuwen voor al te apocalyptische scenario's. Ik denk dat AI inderdaad diepgravend van invloed gaat zijn op de manier waarop we ons werk doen. Maar dat hoeft er niet per se toe te leiden dat AI gaat betekenen dat wij allemaal onze baan gaan verliezen. Dat er verschrikkelijke algoritmes zullen komen die zeg maar discriminatie enzovoort in zich zullen hebben. We hebben gewoon in Europa een hoge mate van bescherming als het gaat om bijvoorbeeld privacy, als het gaat om gelijke rechten enzovoort. En datzelfde wettelijke kader, dat zal gewoon ook gelden voor artificial intelligence. Ja, er zullen misschien meer mogelijkheden zijn om grootschalige data-analyse te doen, om bepaalde dingen met algoritmes op te lossen enzovoort. Maar die algoritmes zullen aan het eind van de dag ook moeten worden aangestuurd en worden ontworpen door mensen. Dus aan het einde van de dag geloof ik dat er altijd werk over zal blijven en dat de rol van mensen er altijd zal blijven.
Nou, één ding weten we zeker, deze podcast is niet door AI gemaakt.
Nee, inderdaad.
Dankjewel, Klaas. Ja. We hebben heel wat onderwerpen besproken, Karima.
Ja, dankjewel, Klaas. We zijn een stuk wijzer geworden vandaag.
Graag gedaan.
De volgende afleveringen gaan wij nog met een aantal andere mensen spreken die ook heel veel verstand van deze zaken hebben. Dus ik ben er benieuwd naar.